Goedemorgen, broeders en zusters. Sommigen van u die weten dat misschien wel. Wij komen vanuit de omgeving Rotterdam, dus we hebben een ritje erop zitten. Maar het is een grote vreugde om hier onder u te zijn, onder de broeders en zusters. Ik kijk er naar uit wat de Heere te zeggen heeft. Het thema, misschien heeft u het gehoord, misschien heeft u het gezien, is als volgt. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? En ik wil beginnen in de schriftlezing bij 1 Koningen hoofdstuk 18, vers 21 tot en met vers 40. Het stukje over Elia op de berg Karmel. 1 Koningen 18, vanaf vers 21. En we lezen tot vers 40. Eén Koningen 18, vers 21. Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk: alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan 2 jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen. Maar ze mogen er geen bij het vuur leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei: dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal: kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Zij namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan, van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hem begon te spotten en zei: roep met luide stem. Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Zij riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was dat zij in geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen het volk: kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de 12 zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij: vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei: doe dat voor de 2e maal. En zij deden het voor de 2e maal. Verder zei hij: doe het voor de 3e maal. En zij deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de steden en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen: grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kishon en slachtte hen daar af. Tot zover de geschiedenis op de berg Karmel. Ik wil ook met u naar 2 Korinthe hoofdstuk 6. 2 Korinthe hoofdstuk 6. En dan wil ik lezen vers 1 tot en met 13. gaat over Paulus zijn verdrukkingen. Verdrukkingen die we ook terugzien in het leven van Elia. De apostel begint in vers 1. En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God in veel volharding. In verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders en toch waarachtigen. Als onbekende en toch bekende. Als stervenden en zie, wij leven. Als bestraft en toch niet gedood. Als bedroefden, maar toch steeds blij. Als armen, maar die toch velen rijk maken. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. U neemt geen kleine plaats in ons hart in. Maar u bent zelf enghartig. Zet dan ook van uw kant, ik spreek als tot mijn kinderen, uw hart wijd open. En dat is ook mijn gebed, dat uw hart wijd open staat voor het woord van de Heren. Tot zover de schriftlezingen. Ja, broeders en zusters, we hebben net met elkaar gelezen over die rijke geschiedenis van toch één van de grootste profeten wel van Israël. De profeet Elia. Elia, die al terug is gekomen in de geest. Dat lezen we in onder andere het Lucas-evangelie, dat Johannes de Doper de geest van Elia had. Maar wie weet komt Elia straks nog een keer terug. En misschien is dat wel heel snel. Ik wil dat toch even zo aan het begin van de prediking zeggen. Ik geloof namelijk dat Mozes en Elia straks de eerste 3,5 jaar van de 70ste jaarweek van Daniel zullen profeteren in de heilige stad Jeruzalem. Dat moet een tijd zijn, een tijd die voor de deur staat. Ik hoop er straks nog iets over te zeggen, over het gebeuren in het Midden-Oosten, het volk Israël. De broeder zei het net ook al heel mooi in het gebed. Ze staan voor een periode van benauwdheid. Nou, Israël heeft in de geschiedenis al vele keren periodes meegemaakt van benauwdheid. Onder andere in de tijd van Elia. In de tijd van Elia was Agab koning van Israël. Agab, de man van Izebel. En we weten dus dat Elia, de man Gods, leeft in die tijd. En we lezen ook in de schrift dat Agab deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Zelfs meer dan allen die voor hem geweest waren. In 1 Koningen 12 lezen we over koning Jerobeam. Jerobeam die bang was dat het koninkrijk Israël zou optrekken naar Jeruzalem en daar weer naar de tempeldienst zou gaan. En hij was dan bang dat ze dan weer zich zouden aansluiten bij de koning van het tweestammenrijk, koning Rehabeam, de zoon van Salomo. En wat deed koning Jerobeam? Hij zette twee gouden kalveren op. Hoe is het mogelijk? En de Heere had nog door de profeet Ahia tot hem gesproken. Doe dat niet. Ga in de wegen van het woord. Ga in de wegen van zijn geboden. En toch deed hij het. En toch viel het volk daardoor in afgoderij. En kwamen er dus twee kalveren. Twee gouden kalveren. Waarvan zelfs de profeet Hosea spreekt. De kalveren van Samaria. Hij wandelde dus in de zonde van Jerobeam. En zijn zonden waren zelfs gering vergeleken met Agab. Agab die nam dus Izebel tot vrouw. Zij was de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. Terwijl de wet van de Heere zo duidelijk zei. Trouw niet met uitheemse vrouwen. We zien het grote gevaar ook in het leven van koning Salomo. Die de uitheemse vrouwen zo lief had. Hij had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Nou, die moet behoorlijk wat hoofdpijn hebben gehad. Denkt u niet? Terwijl de Bijbel is zo duidelijk over hoe kostbaar het is als je in een huwelijk met elkaar mag zijn. Man en vrouw. Man en vrouw in een huwelijk die elkaar zo mooi aanvullen. En toch zien we dat ook bij sommige koningen van Israël het moeilijk was om één vrouw te houden en die lief te hebben. We zien het dus ook bij koning Achab, die zich daardoor ook neerboog voor de Baal. En zo zien we dat als we ongehoorzaam zijn aan het woord van God, dan kan het zomaar zijn dat we op een zijspoor belanden. Hij richtte zelfs voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij dus in Samaria had gebouwd. Hij maakte een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de God van Israël tot toorn te verwekken dan alle koningen die er voor hem waren geweest. De conclusie van dit stukje is dat het een periode was van enorme afgoderij. Zijn vrouw Izebel, daarover wordt ook gesproken in Openbaring hoofdstuk 2. Izebel is ook wel een vrouw, een lerares die doet alsof ze woorden van God spreekt, maar dat spreekt ze niet. Zij is een beeld in Openbaring ook wel van het Rooms-Katholicisme. Die velen misleiden wereldwijd. Ze hebben meer dan 1 miljard aanhangers wereldwijd. Maar wat ook wel heel mooi is in te lezen om die brief aan Thyatira, dat is dat er ook ware gelovigen zijn bij de katholieke kerk. Dat is dan weer een bemoediging. En daar zegt de Heere, houd vast wat u hebt, totdat ik kom. Maar is het in deze tijd anders? Is het in deze tijd anders, broeders en zusters? Dat is even de kernvraag van vanmorgen. Is het in deze tijd anders dan in de tijd van Elia? Misschien kent u dat lied van opwekking wel. Dit is de tijd van Elia. Daarbij moet ik zeggen, we moeten dat lied goed toetsen. Niet alle dingen die daar gezongen worden zijn goed. Maar de titel van het lied vind ik heel mooi. Dit is de tijd van Elia. En dat is het eigenlijk ook. Als we om ons heen kijken naar de wereld. De wereld die compleet verdwaald is in de zonde. Zoals ik net zei, ook zij die het onderwijs van Izebel aanhangen, die zijn compleet verdwaald. Men laat niet meer het woord van God spreken. Men heeft blijkbaar het woord van God ook niet meer zo lief. We zien het regelmatig en horen het regelmatig of kunnen het zelfs ook heel vaak op het internet zien. Ik kijk wel eens naar gemeenten om gewoon even te kijken wat wordt er nou gepredikt. En wat ik soms zo knap vind, is dat men er 1 versje uithaalt en daar bouwen ze een hele prediking omheen. Maar wat ik vaak moet constateren, is dat er heel veel inlegkunde plaatsvindt. Men vertelt tegenwoordig liever verhaaltjes in de gemeente, dan dat het woord van God daadwerkelijk wordt rechtgesneden. Elia die was ook in zo'n tijd dat hij moest constateren dat men liever de 450 profeten van de Baal of de Astarte volgde, dan dat zij de profeet van de Heere volgden. Het is goed om te weten dat Elia ook een type is van de gemeente. We zien dat even later ook in het boek Koningen, in 2 Koningen 1. Daar wordt Elia weggenomen. Maar Elia had ook te maken met een tegenstander die hem achtervolgde. En ik zeg altijd, we moeten de duivel niet te veel eer geven. Dat komt hem niet toe, want zijn kop is vermorzeld aan het kruis van Golgotha. Dat is ook wat we mogen weten zo vanmorgen. Hij is overwonnen aan het kruis. Het bloed van Christus, daar had hij geen antwoord op. Weet u wat ik wel eens denk? We weten dat voor de kruisdood werd het evangelie van het koninkrijk gepredikt. En de duivel die zag het natuurlijk niet zitten dat koninkrijk gevestigd zou worden. Dus wat gebeurde er? Hij werd overgeleverd. Moest natuurlijk gebeuren, dat lezen we ook in de profeten. Maar hij dacht nou, als ik er nou voor zorg dat koninkrijk niet komt, dan kan ik die zoon van God misschien wel verslaan. Misschien zal hij dat gedacht hebben in zijn hoogmoed. Maar het is hem niet gelukt en toen is ook het evangelie gegaan naar de heidenvolken. Prijs de Heer had ook een plan voor u en voor mij, voor Nederland, voor België en voor alle andere landen in de wereld. De tegenstander verslagen aan het kruis van Golgotha, maar we hebben wel met hem te maken. En dat zien we ook in het leven van Elia. Elia die dan even later ook wordt achtervolgd doordat Izebel ervoor zorgt dat Elia wordt achtervolgd. Elia die gaat dan op de vlucht. Dus Elia die krijgt te maken met tegenstand. En broeders en zusters, zo kan het misschien ook vanmorgen in ons leven wel zijn. Misschien zit u hier en denkt u van, Ik ben hier gekomen, maar eigenlijk met zoveel angst in mijn leven, zoveel onrust, zoveel weerstand, zoveel tegenstand. Nou weet dat een man, God, zoals Elia, ons daarin voor is gegaan. De schrift zegt ook dat wij door verdrukkingen het koninkrijk van God in zullen gaan. We hadden vanmorgen nog misschien wel een klein beetje weerstand in de auto. Toen we wegreden, zei ik tegen mijn vrouw in de auto, ik zei, als we toch wel heel ver moeten rijden voor de prediking, dan moeten we er eigenlijk altijd maar voor bidden dat er niet ineens een rood lampje in onze auto gaat branden. Wat gebeurde er onderweg? Toen we net op de snelweg waren, een oranje lampje begon te branden. En mijn vrouw vroeg aan mij, is dit nou weerstand? Ik zeg, schat, ik weet het niet. Ik zie niet wat er in de onzichtbare wereld gebeurt. We hebben een vrij nieuwe auto. Dus dat zijn allemaal dingen, daar heb je soms geen invloed op. En dan weet je niet altijd of je dat als strijd moet zien of als toeval. Maar goed, we zijn aangekomen en daar danken we de Heere voor. Maar die oude slang, broeders en zusters, die doet er alles aan om de broeders en de zusters aan te klagen en het leven moeilijk te maken. Elia maakte dit ook mee. Er was geen volk of koninkrijk waarheen men geen boden had gestuurd om Elia op te zoeken. En als er niet was, dan moest dat volk of koninkrijk zelfs zweren dat zij hem niet konden vinden. Elia, een beeld van de gemeente die door verdrukkingen heen het koninkrijk zal ingaan en dus ook opgenomen wordt voordat Gods toorn aanbreekt. Maar ook zien we bijvoorbeeld in de Romeinenbrief dat er een goddelijk antwoord is op de periode van Elia. Wat voor strijd wij ook hier op aarde meemaken, de Heere God is daar ook altijd om de gelovigen te bemoedigen, te versterken en aan te sporen. Door wat? Door het woord. Elia werd zo ook bemoedigd door het gesproken woord van God. Want hij dacht dat hij de enige was. Dat lezen we ook. Hij was daar alleen op die berg Karmel. Hij dacht dat hij de enige was. Maar wat had de Heere gedaan? Hij had nog een overblijfsel overgehouden. Naar de verkiezing van zijn genade, lezen we in de Romeinenbrief. En hoeveel waren dat er? 7000 mannen, en misschien ook al vrouwen, hadden de knieën niet gebogen voor de Baal. En zo mag ik dat tot mijn grote vreugde ook elke zondag weer zeggen. Als je met broeders en zusters mag zijn in de eredienst, dan mag je met elkaar constateren dat er ook in deze tijd een gelovig overblijfsel is in de gemeente, dat de knieën niet heeft gebogen voor de Baal, voor al die moderne afgoderij die wij anno 2024 zien. Weet u wat ik denk, broeder en zuster? Ik denk dat de grootste afgoderij op dit moment plaatsvindt door de mobiele telefoon, door de sociale media, door de televisie, enzovoort, enzovoort. Wij kunnen zoveel onreine beelden zien door de televisie, de media. Tegenwoordig is het heel normaal als er op de Nederlandse televisie drag queens op de tv komen. Het is te ziek voor woorden als je het ziet, als je het ziet voorbij komen. Laatst bij ons in de stad, in het Ahoy in Rotterdam, was er een hele show, een heel theater vol met drag queens. De Bijbel zegt dat het in deze tijd, in de tijd van de laatste dagen, zal het zijn als in de dagen van Noach. Nou, hier zijn we dan. Het zal zijn als in de dagen van Lot. Perversiteit. Zonde. De tijd van Noach hadden de zonen Gods, hadden gemeenschap met de gevallen engelen. Of met de dochters van het volk, moet ik zeggen. En daardoor ontstond er een Nephilim geslacht, een reuzengeslacht. Ik vraag mij soms wel eens af, hoe extreem is het in die periode geweest? We krijgen er een klein inkijkje in Gods woord. Maar hebben wij het in deze tijd overtroffen met alles wat we soms zien om ons heen? Is deze tijd erger dan de dagen van Noach? En hoe moet die Noach zich gevoeld hebben? 120 jaar lang bouwde die aan die ark. De mensen moeten gedacht hebben, die man is knettergek. Maar hij volhardde in de wegen van de Heere. Zoals Elia ook volhardde in het gehoorzamen van de Heere. En dan zie je dus ook in die tijd dat er 7000 zijn die de knieën van de Baal niet hebben gebogen. En dan zie je dus ook dat er een andere profeet is, Obadja. Naar mijn bescheiden mening is dat niet de profeet Obadja die we later in de Bijbel tegenkomen. Het is een andere Obadja. Maar we zien dus ook dat die man Gods, die heeft profeten van de Heere, 50 man verborgen in een grot. Voor het regime van Ahab en Izebel. Hij vreesde de Heere. En hij verborg zelfs 100 profeten, moet ik zeggen. En hij maakte het ook Elia vooraf kenbaar dat hij misschien wel opgenomen zou worden. Laten we eens met elkaar lezen. 1 Koningen, hoofdstuk 18, vers 12. Weet u wat ik denk, broeder en zuster? De Heere probeert dat ook nu aan u en mij kenbaar te maken. Dat de tijd nabij is. Het is de tijd van Elia en Elia werd opgenomen en de gemeente is straks ook ineens plotseling weg. Ineens. Het staat hier in vers 12 van 1 Koningen 18. Dan staat er, en mocht het gebeuren dat ik van u zou weggaan en de geest van de Heere u zou opnemen, ik weet niet waarheen en ik zou komen om Ahab de boodschap te brengen en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden, terwijl ik uw dienaar vanaf mijn jeugd de Heere vrees. Prachtig, Obadja vreesde de Heere vanaf de jeugd af. Het was eigenlijk een profetie die over het leven van Elia werd uitgesproken, want even later lezen we ook dat hij weggerukt wordt in een wind. Ik geloof dus met heel mijn hart dat de Heere dat ook vandaag aan de gemeente kenbaar wil maken, met de tekenen van de tijd. Het gebeuren in het Midden-Oosten. Elia wist in wie hij geloofde. Wij weten in wie we hebben geloofd. Namelijk in de Zoon van God. Die gehoorzaam is geweest tot aan de kruisdood. Ja, tot aan de kruisdood. Zegt de apostel Paulus. Hij die het niet als roof beschouwd had om aan God gelijk te zijn. Hij die kwam ten diepste om te dienen. Om de voeten te wassen van de discipelen. En als we al geheel gebaat zijn door de wedergeboorte, dan hebben wij het alleen nog maar nodig, broeder en zuster, dat wij gereinigd worden bij de voeten. De voeten verwijzen naar de levenswandel. Wij hebben alleen nog nodig dat we worden gereinigd van onze voeten. Een dagelijkse reiniging van misschien, ja, zonden, ik hoop kleine zonden, die we weg moeten doen uit ons leven. Elia wist in wie hij geloofde. En dat dienen van Christus hebben we gezien ten diepste aan het kruis van Golgotha. Volledig gehoorzaam geweest aan zijn vader. Met het oog ook op u en mij. En daarom dat de Heere 2 middelen wil gebruiken om mensen tot levend geloof te brengen. De oproep tot bekering en de prediking van het evangelie. En dat is ook altijd mijn diepste verlangen. Ik ken u natuurlijk niet allemaal. Ik zou u graag straks allemaal een handje willen geven en willen vragen. Kent u de Zoon van God? Gelooft u in hem? Want de tijd is nabij dat hij ook gaat terugkomen. En dan breekt het wereldwijde oordeel aan. En mijn gebed is ook dat dat meer en meer gepredikt gaat worden in deze tijd. Hij wil de prediking van het evangelie gebruiken om mensen van hart te veranderen. Het is Elia die vraagt op de berg Karmel, we hebben het net gelezen. Hij vraagt dan aan het Israëlische volk, hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Een hele radicale vraag die hij het volk voorhoudt. Hij zegt dan, als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Ze antwoordden hem niet één woord. En weet u dat de Heere zo genadig is, dat hij het dan bevestigt door middel van een teken, namelijk dat er vuur uit de hemel komt. En het laatste stukje wat we lazen, daar lazen we dan dat Elia zei in vers 37, antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Hij bevestigde door middel van vuur uit de hemel dat hij de levende God is. En dan ineens wil het Israëlische volk wel antwoorden. En willen ze hem wel volgen. Zo genadig is onze God. In zijn toorn, dat zien we ook straks, denkt hij aan ontferming. In zijn toorn denkt hij aan ontferming. En mijn vraag ook aan u is, hoeveel tekenen vanuit Gods woord in deze tijd hebben wij nog nodig om te geloven dat Gods woord de hele geopenbaarde waarheid is van hem? Elia die het hier eigenlijk vraagt aan het volk. Kies heden wie u dienen zult. De afgoden of de Heere. Net zongen we prachtige liederen. Waarvan we getuigden tijdens het zingen van het lied dat we willen wandelen als kinderen in het licht. Duisternis of licht. Dat is ook wat we hier aan onszelf mogen vragen. Wandelen we in de duisternis of wandelen we in het licht? Nou, als wij zeggen in het licht te wandelen, maar het niet doen, dan zegt Johannes in zijn korte brieven, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Het is Gods geest die inwoning wil doen in de gelovigen, om leven en vrede te geven. En de geest van God die in ons woont, die een persoon is, die wil ons leiden op de smalle weg, op de weg waar Gods licht schijnt. En we zouden nog meer vragen aan onszelf kunnen stellen om hierover na te denken. Dus niet alleen hoe lang hinkt u nog op twee gedachten, maar wandelen wij in de zonde of in heiliging? Misschien zijn er wel vanmorgen dingen waarmee we worstelen in ons leven. Misschien zijn er zonden in ons leven waarmee we moeite hebben om die weg te doen. Weet dat het nu de tijd is om volledig te kiezen voor heiliging. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de schrift. Is er sprake daardoor van gebondenheid of van vrijheid? De zonde die kan zomaar gebondenheid brengen, broeders en zusters. Ik heb het hier niet over demonische belasting, want de Heilige Geest kan niet samen met een demon inwoning doen. Dat zien we ook nog wel veel in de christelijke wereld, dat die dingen worden gepredikt. Maar de zonde kan wel gebondenheid brengen. Het zet onze levensloop in vuur en vlam. Het maakt ons minder vurig om het evangelie van Christus te prediken. De geest is de geest van leven en vrijheid. En mijn vraag is er sprake van christelijke vrijheid en juiste christelijke vrijheid in uw leven? Of is er daardoor ook wel sprake van onrust dat dan in ons leven komt? Petrus zegt het in 1 Petrus 2, de zonde voert strijd tegen de ziel. En weet u, toen ik net tot geloof kwam, worstelde ik ook nog met bepaalde zonden. En daar ga je in groeien, maar je gaat op een gegeven moment merken dat de geest tot het geweten spreekt. De geest die maakt de gelovigen kenbaar dat bepaalde dingen strijd voeren tegen de ziel en dat het onrust brengt in het leven. Leven wij vanuit de leugen of leven wij vanuit de waarheid van Gods woord? Het is eigenlijk ook Elia die dat hier het Israëlische volk voorhoudt. Kiest u voor de leugen, kiest u voor de Baal of kiest u voor de waarheid? Hoe stellen wij ons op ten opzichte van het onderwijs? Het onderwijs dat Elia ook al meerdere malen gaf, maar het volk sloeg er in eerste instantie geen acht op. Welke gezindheid vindt er plaats bij het volk en bij de gelovigen? Is dat een gezindheid van beter weten, van hoogmoed of is dat de gezindheid van een leerling? Een nederige houding, weet u? Soms als ik vrij ben op zondag, ga ik altijd met mijn gezin ook naar de gemeente om ook zelf als een leerling aan de voeten van de Heer te zitten. Om het onderwijs met een open hart te ontvangen, zodat ik nog meer mag veranderen naar het beeld van zijn zoon. Omdat ik absoluut niet wil en ook niet aan mijn gezin wil laten zien dat ik alles al weet. En welke houding zien we bijvoorbeeld in deze tijd als het gaat om Israël? Staan wij in de bres voor het volk Israël? Welke gezindheid laten wij zien? Hebben wij een anti-Israël houding of juist een gezonde pro-Israël houding? Ik zeg niet dat ik achter alle keuzes sta van de regering van Netanyahu. Maar ik zeg wel dat God een plan heeft met dit volk. We bidden natuurlijk voor alle mensen. We bidden voor de mensen in Palestina dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. Maar bovenal vinden we in het woord van God dat we bidden voor de zaligheid van Israël. En dat we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat mogen we ook straks met elkaar bidden. Een wereld die zich compleet keert tegen Israël. We hebben het gezien op 7 oktober. Hè? We hebben het gezien. De hele wereld veroordeelt de terroristische aanval van Hamas. Tot het moment dat Israël de terroristische faciliteiten begon te bombarderen. De tunnels onder de ziekenhuizen en noem maar op, waarover we niet veel lezen en horen. toen begon de wereld zich massaal zich tegen dat kleine landje in het Midden-Oosten te keren. Weet u wat ik denk als Israël straks ervoor gaat kiezen om de faciliteiten in Iran radicaal aan te vallen? We gaan dezelfde gezindheid zien. Bij de Verenigde Naties, die ik ook als de Verenigde Nonsens noem. Een nutteloos orgaan, waarvan een aantal landen het vetorecht hebben. Landen met het vetorecht kunnen in die zin elke resolutie blokkeren, terwijl daar ook aan de andere kant een meerderheid kan zijn. Dus het is een nutteloos orgaan, dat zien we aan alle kanten. Maar weet u wat ik denk? Dat als Israël dat gaat doen, dan gaat heel de wereld zich weer tegen Israël keren. En dan zal het uiteindelijk leiden tot een onafhankelijke Palestijnse staat. Exact zoals de profeten Joël en Zacharia hebben voorzegd. De vraag is, staan wij in de gebedsbres voor Israël? En de vraag is, de situatie in het Midden-Oosten, leidt het uiteindelijk naar een alomvattende derde wereldoorlog? Als we kijken naar alle berichten van buitenaf, Rusland die gezegd heeft dat als Amerika zich hiermee gaat bemoeien en Israël gaat helpen met aanvallen, dan steunen wij onze bondgenoot Iran. China die ook heeft gezegd, als ze jullie aanvallen, dan staan wij achter jullie. Dan hebben we toch wel eigenlijk de grootste landen wereldwijd bij elkaar. De VS en daarbij natuurlijk ook weer de NAVO, Rusland, China, Iran, een nucleaire grootmacht. Dan zou het dus zomaar kunnen dat men bij een derde wereldoorlog uitkomt. En dan sluit ik niet uit, ik breng het voorzichtig, dat begrijpt u, want ik weet niet exact hoe het zal lopen, maar dan sluit ik niet uit dat de wereld zomaar ineens klaar kan zijn voor de komst van de mens der zonde. De zonde in de wereld is er klaar voor, hoor. Alle zonde in de wereld die wacht op die mens, die personificatie van de zonde. Oh, wat zal die man het heerlijk vinden als hij straks even een aantal jaartjes het podium krijgt. En die zonde nog veel ernstiger mag maken. Ik geloof dat de wereld er klaar voor is. Om een man te ontvangen die alle antwoorden heeft. Een man die ook met alle oplossingen in het Midden-Oosten hoogstwaarschijnlijk zal komen. Men zocht er eigenlijk ook naar in de tijd van Elia. Maar daar was de profeet van de Heere, Elia, die het volk liet zien dat de Heere God is. Kiezen wij voor gemak of verdrukking? Laat ik het zo zeggen, als wij onze stem niet voor Israël laten horen, of natuurlijk ook voor het evangelie, dan hebben wij hier op aarde een heel gemakkelijk leven. Maar we hebben net met elkaar gelezen dat als wij kiezen voor de waarheid van Gods woord, als wij kiezen om dat evangelie te blijven prediken, dan zullen wij ook verdrukking meemaken. Paulus die het eigenlijk zo mooi tegen ons zei. Wij zijn medearbeiders van God en wij roepen u ertoe op de genade van God niet tevergeefs, niet zonder resultaat ontvangen te hebben. Hij spoort de gelovigen in Korinthe aan die heel veel vleeselijke uitingen nog hadden, waarbij Paulus ook twijfelt aan het ware geloof van sommigen. Daar spoort hij hen aan om vandaag een keuze te maken. Ik zeg het wel eens als volgt. Vandaag is de dag van uw redding. Paulus zegt het ook. Zie, nu is het de dag van het hel. Vandaag is de dag van uw redding. En als we dan eenmaal tot levend geloof zijn gekomen, dan is het ook de bedoeling dat we er naar streven om in geen enkel opzicht aanstoot te geven aan de bediening van de heerlijkheid. Ik hoop dat wij allen bestraald zijn door het evangelie van de heerlijkheid van Christus. 2 Korinthe 4. En dat wij niet verblind zijn door de God van deze eeuw. Dat is mijn gebed elke keer weer als ik ergens naartoe mag gaan. Dat de Heere u uw ogen heeft geopend voor de leugens in de wereld. De zonde in de wereld. En dat wij juist als dienaars van God in veel volharding, in verdrukking, in noden en in benauwdheden wandelen. Paulus is natuurlijk een apostel. Dat ben ik niet, dat bent u niet. Hij had een hele bijzondere bediening gekregen als apostel. Maar hij zegt tegen u en mij, volg mij na. Wees navolgers van mij, zoals ik een navolger van Christus ben. Hij die de gezindheid van Christus Jezus liet zien. Wij mogen hem navolgen in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. En mijn vraag ook aan u is, maakt u verdrukking mee? De een wat meer als de ander, maar maakt u verdrukking mee? Allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden in Christus Jezus. als we spreken over het evangelie van Gods genade, geopenbaard in zijn zoon, dan zullen wij vervolging meemaken. Soms als ik rustigere periodes meemaak, dan val ik wel eens op de knieën en dan zeg ik, Vader, wat doe ik niet goed? Wat doe ik niet goed? Want geef meer verdrukking. Dat houdt mij klein, dat houdt mij dicht bij u. En u zegt ook in uw woord dat wij door verdrukking het koninkrijk zullen ingaan. Denk aan onze broeders en zusters in China, in Nigeria en al die vervolgde landen. Nou, als u Open Doors een beetje volgt, dan weet u wat er allemaal speelt. Verschrikkelijk. Maar zij gaan door verdrukking het koninkrijk in. Verdrukking niet vanuit God natuurlijk, maar vanuit overheden en machten, dat begrijpt u. De periode die straks voor de deur staat, dat is iets heel anders. Dat is godstoorn. Dat is verschrikkelijk. Dan zullen de mensen zeggen, wie kan dan staande blijven op de dag van de toorn van het lam? Wie kan dan staande blijven? Geen mens kan dan staande blijven. Maar deze verdrukkingen die we nu zien komen veelal vanuit overheden en machten. En de islamitische wereld. De islamitische wereld die helaas ook steeds meer handen en voeten krijgt in het Westen. Paulus, slagen, gevangenissen, oproer, ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis. Maar ook in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God. Hij had de wapens van de gerechtigheid aan de linker en de rechterzijde. En daarbij ook de hele wapenrusting Gods, die we zo hard nodig hebben in deze tijd. En vergeet daarbij niet het laatste element, het gebed. Dat we smeken en bidden voor alle heiligen. Eer en oneer. In de gemeente werd hij met eer ontvangen, hadden ze hem lief. Maar ook oneer maakte hij mee in de wereld. Hij kreeg te maken met invloeden van buitenaf, lezen we in 2 Korinthe 11. Hij werd vervolgd vanuit de kant van zijn broeders, de Joden, maar hij werd ook vervolgd aan de kant van de heidenen. Kwaad gerucht, maar toch ook goed gerucht. En wat ik dan zo mooi vind, als misleiders en toch als waarachtigen. Door alle polytheïstische religies werd hij natuurlijk als een misleider aangerekend. Maar door de kinderen van God werd hij gezien als een waarachtige. Die kwam met het ware evangelie. Niet het evangelie met kleine lettertjes. Zoals we ook nog wel zien in deze tijd. Het evangelie. Maar wordt er dan gezegd, je moet er nog iets bij doen. Je moet blijven wandelen in de heiliging. Nou, broeders en zusters, ik zal u uit die utopie halen. Niemand die volmaakt heilig kan wandelen. Wij maken en begaan nog zonden, maar die beleiden we dan ook. En we bidden dat die zonden gering blijven. Of dan wordt er ook weer gezegd, ja, u moet u laten dopen om de Heilige Geest te ontvangen of om gered te worden. Dat zijn allemaal evangeliën met kleine lettertjes waar we heel waakzaam voor moeten zijn. Tuurlijk, de doop is belangrijk, de geloofsdoop of de volwassen doop. Maar het is genade alleen, dat begrijpt u. Geloof en genade alleen. Alles is uit hem. Alleen worden zelf aangespoord om die keuze in geloof te maken. De Vader die trekt ons in zijn liefde geopenbaard aan zijn Zoon. En daarbij moeten wij ook zelf een stapje naar hem toe doen. En de keuze in geloof maken. En de rest is allemaal uit hem. Alles is genade. Hij heeft u en mij genadegaven gegeven. Zodat we elkaar mogen dienen. Elkaar dienstbaar zijn. Elkaar mogen opbouwen in geloof. Mogen aansporen. Mogen scherpen. IJzer scherpt men met ijzer. Spreuken 27. En dat is hoe de Heer het bedoeld heeft. De gemeente is nooit bedoeld met een hiërarchische voorganger aan het roer. Nee, de gemeente is bedoeld om elkaar te dienen. En natuurlijk, daarbij heeft de Heer herders, leraren en evangelisten aangesteld. Om de gelovigen toe te rusten van dienstbetoon. Absoluut. Maar uiteindelijk gaat het om elkaar dienen, zoals Christus ook de gemeente of de gelovigen en eigenlijk alle mensen heeft gediend aan het kruis. Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En zelfs al zou het voorkomen dat wij niets meer hebben. Misschien kent u de slogan wel van het WEF, you will own nothing and you will be happy. Nou, ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, Laat het maar gebeuren. Ik ben benieuwd hoeveel ware gelovigen er overblijven. Want Paulus zegt hier eigenlijk, maar niets hebben en toch alles bezitten. Als er alles afgepakt wordt, stel je eens voor, dan hebben we toch alles omdat we de zekerheid van het evangelie van Gods genade hebben. Er is niemand die ons de Heilige Geest kan afpakken. Er is niemand die onze redding kan afpakken. Want hij heeft het volbracht. En, ook al zijn wij arm, misschien hebben we het financieel moeilijk, dat kan. De Bijbel die geeft ons geen financiële zekerheid hoor. Ik weet niet waar al die welvaartspredikers dat vandaan halen. Maar ik zie nergens dat de Heer Jezus in die tijd gouden sieraden aan had. En vanuit een kasteel te werk ging. Ik zie daar een hele nederige dienaar, een nederige slaaf, zoals ik net al zei. Als armen. Misschien financieel arm, misschien in bepaalde andere opzichten arm, in gezondheidsperspectief. Maar toch die velen rijk maken. En wat bedoelt Paulus daarmee? Hij maakt velen rijk door de hoop die in ons woont. Wij zijn de mensen in deze wereld één ding verschuldigd. En dat is de hoop die in ons woont als gelovigen. De hoop van eeuwige zekerheid. De hoop van een spoedige terugkomst van de Zoon van God. De hoop van een godvruchtig leven. Waarin we rust hebben, vrijheid, waarbij we wandelen in het licht, waarbij we de houding als een leerling mogen aannemen, een liefde voor Israël, een liefde voor alle volken. Ja, wat verdrukking, maar ook daarin komt het geloof naar boven. Dat zien we ook zo mooi in de poorten van Nehemia. Dan komen we op een gegeven moment aan bij de dalpoort en dat is het poort van beproevingen, verzoekingen. Ze beginnen bovenaan bij de schaapspoort. Van de schaapspoort, die spreekt van redding en wedergeboorte. Dat is misschien wel leuk om te zeggen. Dan gaat men naar de vissenpoort. De vissenpoort is eigenlijk de poort waar we vissers van mensen worden. Waarbij we in vrijmoedigheid het evangelie verkondigen. Dan gaan we naar de oude poort. De oude poort spoort aan op de aloude paden van Gods woord te blijven wandelen. En die oude poort leidt dan ook naar de Mishnepoort in Jeruzalem. Dat is de poort van de nieuwe wijk. Als we blijven op de aloude paden, dan worden we compleet veranderd. Vooral van binnen, maar ook van buiten. Want dan gaan mensen ineens die rust in ons waarnemen als christenen. Nou, dan gaan we uiteindelijk van de oude poort naar de dalpoort. Want in ons geloofsleven krijgen we ook te maken met beproevingen en verzoekingen. Maar juist in die tijdsperiode komt het ware geloof en de volharding naar boven. En de Heere kan die elementen in ons leven ook gebruiken om ons meer te vormen naar het beeld van Christus. Die ook te maken heeft gehad met verzoekingen. Denk aan die 40 dagen in de woestijn. En wat mij zo even te binnen schiet. Wat deed de Zoon van God? Waarmee vuurde hij? 3 maal. Er staat geschreven dat, Satan. Er staat geschreven dat. Hij haalde het woord des Heren erbij. En uiteindelijk zien we dus dat na de dalpoort ook de bronpoort komt. En dan zijn ze eigenlijk bij de dalpoort op het diepste punt. En na dat diepe punt gaat het langzaam weer omhoog. U moet maar eens kijken naar die kaart van die poorten van Jeruzalem. Dus na de dalpoort komt de mestpoort, ik moet het goed zeggen. En daar wordt het afval in ons leven weggedaan. De zonde moet weg, er vindt reiniging plaats. Zonden worden beleden, er gaat weer een weg omhoog. En dan uiteindelijk komt daarna de bronpoort. Dan is mens ineens weer toegankelijk voor dat levende water van de Heilige Geest. Waarvan de Heer Jezus ook sprak. Dat is zo mooi als je al die poorten zo naast elkaar legt. En de geestelijke betekenis daarin ziet voor de gemeente. Zo kostbaar. En daarom ook dat Paulus de gemeente te Korinthe aanspoort om niet enghartig te zijn. Maar juist om hun hart wijd open te zetten voor het woord. En wat zo mooi is, ook al vermaant hij regelmatig deze gemeente, hij doet het altijd in een geest van zachtmoedigheid. Hij spreekt hen aan als mijn kinderen. Hij laat zien dat zijn hart voor hem in ieder geval wijd open staat. Dat is zo mooi dat de broeder daar net ook even over sprak in de intro. In Efeze hoofdstuk 4. Dat het niet zozeer vermanen is, maar bidden. Bij bidden sla je de handen ineen met elkaar of om elkaar heen en dan zoek je de wil van de Heere. En dat is ook zo graag wat Elia ziet bij de berg Karmel. En God is dan zo genadig dat hij hen nog een teken geeft. Zoals hij ons ook vele tekenen geeft in deze tijd, in het woord. Dus hoe lang hinken wij nog op twee gedachten? Zwijgen wij of spreken wij? Gaan we voor entertainment of gaan we voor Gods woord? Willen wij veel bezit verwerven hier op aarde om ons huisje te bouwen of zoeken wij een hemelse woning? Zijn wij geestelijk rijk gemaakt door het evangelie? Ik zeg niet dat er iets mis is met straks je op vakantie gaan of iets aan je huisje doen, maar we moeten onze schatten boven zoeken. Dit is allemaal aards, het vergaat. Zijn we een zakenman of zijn we een familieman? Zijn we een papa die we horen te zijn zoals de Bijbel zegt of maken we weinig tijd voor ons gezin? Zijn we een carrièrevrouw of zijn we moeder? Ik zeg het toch even. Dat zijn allemaal gedachten waarbij we misschien een beetje kunnen hinkelen. Zoals Elia ook tegen het Israëlische volk zegt. Misschien leven we er een beetje tussenin. Helaas dat ik om mij heen zie dat sommigen liever voor de carrière gaan dan thuis zijn voor meerdere kinderen. Het is verschrikkelijk. Weet u wat de uitwerking daarvan is? Kinderen met heel veel onrust. Kinderen die op jonge leeftijd al zeggen, ik heb niet zoveel met God. Ik zie het om me heen. Dat is de uitwerking van ouders die altijd maar bezig zijn, altijd maar in de sleur van het leven zijn, maar ten diepste vergeten waar het om gaat. Het begint al vanaf jongs af aan. Het begint bij het huisje. Wat zien we in Nehemia als we het toch even hebben gehad over die poorten? Zij zijn voor het eigen huis bezig met bouwen. Toen zei ik ook in de studie toen, het begint allemaal bij het huis. Vanuit daar moet al de rust uitgaan naar de kinderen, zodat we ook een getuigenis kunnen zijn op de plekken waar we mogen komen. Zijn we passief of zijn we actief? Ik geloof dat de Bijbel altijd wil dat we actief zijn in plaats van passief. De apostelen spreken vaak ook in gebiedende wijs. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid zit, maar word vervuld met de Heilige Geest. Paulus spoort ons aan en de anderen ook om actief te zijn. Zijn wij nog zondaars of zijn we al schoongewassen? Ja, dat we af en toe nog een zondaar zijn, daar ontkomen we niet aan. We bieden weerstand aan de zonde, maar het lukt niet altijd. Daarom dat mijn vrouw vaak de heenweg rijdt in de auto. Dat voorkomt nog wel eens wat frustraties bij mij. Ook al is het gelukkig heel rustig op zondagmorgen vaak. Maar zijn wij zondaars of zijn wij schoongewassen? Niet alleen schoongewassen, het kruis gaat verder dan alleen de reiniging van de zonde, dat weet u hè. Ik ga het nog een keer herhalen, de kruisdood van de Heer Jezus, het kruis, gaat verder dan alleen de reiniging van de zonde. We zijn door het bloed niet alleen gereinigd, maar ook geheiligd en gerechtvaardigd. De hele oude mens die in mij woont, is gelaten aan het kruis van Golgotha, die is daar veroordeeld. Ik ben niet alleen verlost van de zonde, maar ik ben ook verlost van de macht van de zonde. Net zoals dat Israël verlost werd uit Egypte. Ze werden bevrijd van de macht van de zonde. En dat is ook wat het kruis ten diepste inhoudt. Mijn oude natuur, de oude Kenneth Johannes, prijs de Heer, die is daar gehouden, gelukkig. En hij laat daarbij ook weten aan mij dat Kenneth bevrijd is van de macht van de zonde. Vaak zeggen we, ook in de christenheid, dat wij leven en God helpt ons daarbij. Maar eigenlijk moeten we het andersom zeggen. Eigenlijk leeft Christus zijn leven in ons. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu, of wij nu in het vlees leven, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat is totaal het tegenovergestelde van wat er veelal wordt gezegd. Van ja, ik leef en ik bid een beetje, ik lees de Bijbel en God helpt mij daarbij. Nee, Christus wil zijn leven in ons leven, in de gelovigen. Hij heeft inwoning gedaan samen met de Vader in ons hart. Wist u dat de letter Shaddai, de eerste letter van, of de letter Shin, de eerste letter van Shaddai, gegraveerd staat in het hart van de mens? De letter Shin verwijst naar de Almachtige. Dat is ook wat El Shaddai betekent. Ik zal dat, nou de volgende keer zal ik het laten zien. En u kunt het misschien ook wel googlen. Op het hart van de mens staat de letter Shin gegraveerd. Daarmee geeft onze Heere God al aan dat hij inwoning wil doen in ons leven. En diezelfde letter staat ook op de stad Jeruzalem. Een vervulling van 2 Kronieken 6. Ik zal mijn naam op deze stad graveren. De letter Shin op de stad Jeruzalem. Niemand die kan sollen met Jeruzalem. Hij gaat Jeruzalem een bedwelmende beker maken voor alle naties. Dat is wat hij gaat doen. En we zien nu het voorspel daarvan. Dat alle naties zich tegen volkje Israël keren. Tot slot. Hoe lang hinken wij nog op 2 gedachten? Zijn er misschien dingen die we weg moeten doen in ons leven, in onze wandel? En weet dan dat er nog tijd voor is om die dingen vandaag te reinigen, om de knieën te buigen, zonde te belijden, of om misschien wel vandaag tot levend geloof te komen. Misschien bent u altijd passief geweest, maar dan spoort de Bijbel u vandaag aan om actief te zijn, om een kind van God te worden. Dat is wat hij wil. Hij wil dat alle mensen behouden worden. En Elia deed alles tot Gods eer. En zo mogen wij ook alle facetten van ons leven, waar we ook zijn, indelen om tot Gods eer te leven. En dat kan overal. Dat hoeft niet alleen in de gemeente, maar juist ook daarbuiten. Kies, broeders en zusters, voor Gods geopenbaarde waarheid. Waarin echt de vreugde van het leven zit, in gehoorzaamheid aan Gods woord. Israël die wilde geen slachtoffer, geen brandoffer. En ook niet altijd gehoorzaamheid. Gelukkig was er altijd een gelovig overblijfsel. Gods genade is dat, maar de Heere vraagt gehoorzaamheid. Dat is waar het ten diepste om gaat. Gehoorzamen is beter dan offeranden. Elia kreeg te maken met lijden. Hij moest op de vlucht. En wij krijgen ook te maken met lijden. Er is een diepe zielenstrijd gaande door de tegenstander. En daarom mijn aansporing om die hoop die in ons woont te blijven verkondigen totdat hij komt. Misschien dan tot slot Elia in 1 Koningen 19 als hij op de vlucht gaat. Dan zien we wat Elia ook nodig heeft in benauwdheid. Ik wil vers 5 tot en met 8 met u lezen. 1 Koningen 19 vers 5 tot en met 8. Zo bijzonder wat Elia hier nodig heeft. En dat hebben wij allemaal nodig. Ook ik heb dat steeds weer elke dag nodig. Dat begrijpt u. Eén Koningen 19 vers 5 tot en met 8. Hier staat dan. Hij ging onder een bremstruik liggen, slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, Horeb. Mag ik het zo zeggen? Wij kunnen dit leven niet aan in eigen kracht. Echt niet. Het is mij in mijn jongere jaren niet gelukt om het op eigen kracht te doen. Ik moest erkennen dat ik hulp van onze God nodig had. En ik moest erkennen dat ik een zondaar was. En we zien het hier ook bij Elia. Hij kon het niet op eigen kracht. Hij had het eten en het drinken nodig. En ook wij hebben dat steeds weer elke dag nodig. Dat goddelijke manna, dat goddelijke voedsel en dat water des levens. En laten wij daarom juist naar de bronnen van het water des levens gaan. Naar het goddelijke voedsel en het goddelijke water. Doe het niet op eigen kracht. Dat kunnen wij niet. Ga naar hem. Nu er nog tijd is. Nu er nog genade is. En dat is ook mijn gebed. Dat u de Zoon van God kent. Genade zij u en vrede van God de Vader. En van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Dan gaan we met elkaar de Heer danken. Liefdevolle Vader, dank u wel dat we door het volbrachte werk van uw Zoon tot u mogen naderen. Dank u wel dat we mogen weten dat alles vanuit u gaat. Dat er niets van onszelf bij zit. Maar u wil wel de oproep van de prediking gebruiken om harten te veranderen. Dat is ook mijn gebed. Dat als hier vandaag iemand is gekomen op bezoek of gemeenteleden die nog niet zeker zijn van hun behoud, dan kunnen ze straks ook naar mij toe komen en dan heb ik de brochure Vandaag is de dag van uw redding. We zien dat we naar het einde van deze bedeling gaan. We zien het aan het Midden-Oosten, waar we het ook even over hebben gehad. We zijn zo bewogen ook met onze oudere broer Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden ook voor de zaligheid van Israël. En bovenal bidden we dat in deze moeilijke tijden de geest van broeders en zusters worden opgewekt om in de straten van Israël en Juda het evangelie te prediken. Ja, u doet nu een machtig werk in Israël. Dat zien we, dat er mensen tot geloof komen, tot geloof in Yeshua. En dat is ook ons gebed. Ons gebed is ook altijd voor onze tegenstanders. De tegenstanders van het evangelie, de tegenstanders van Israël. We bidden ook voor hen om genade. Zoals Stefanus zei, Vader, reken hun de zonde niet toe. Wek ook daar de geest van evangelisten op om het woord des Heren te laten klinken. Vader, zo bieden wij ook onszelf aan als uw dienaren en dienaressen. Gebruik ons als een bruikbaar instrument in uw handen. Vorm ons soms ook door het lijden heen meer naar het beeld van uw Zoon. Help ons om actief te zijn. Ook als we misschien wel in een sleur zijn terechtgekomen, wek dan vanaf vandaag onze geest weer op. We zijn immers beheerders van de geheimenissen van God. En u verwacht van ons dat we daar ook betrouwbaar mee omgaan. En geef ons daarvoor ook de kracht door de werking van uw Heilige Geest. Vader, we willen danken dat we nog in alle vrijheid ook deze dienst met elkaar mogen meemaken. Dat we in alle vrijheid uw woord mogen openslaan, want we weten dat het in zoveel gebieden anders is in de wereld. We hebben laatst gehoord van die aanslag in Canada op die prediker. Verschrikkelijk. We bidden voor zijn gemeente. We bidden voor hem. We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters in andere werelddelen. O Vader, alstublieft, help hen te volharden tot het einde. Neem hun pijn weg. En help ons om meer te groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Hij is onze verlosser, onze Heer, onze Heiland waar we naar uitkijken en hij is ook ons voorbeeld. Zoals het Johannes de Heer liet luid, maak ons meer een beeld van u. Vorm ons door de prediking, vorm ons door de Bijbelstudies. Vorm ons door onder elkaar over de Zoon van God te spreken. Ik bid ook voor alle zieke broeders en zusters in deze gemeente. Ik bid dat zij uw nabijheid mogen ervaren. We bidden ook dat het beter mag gaan met hun gezondheid. We bidden voor de weduwe, de wezen en de armen. We bidden voor Houderwijk in het algemeen dat ze deze week hier in de evangelische boekenwinkel veel mensen mogen ontvangen die oren hebben voor het evangelie. Vader, dat is ons verlangen, dat is ons gebed. Wat prachtig dat in deze plaats mogelijk is. Geweldig. Vader, zo bidden we ook voor zoveel anderen die te maken hebben met oorlogsomstandigheden, natuurrampen. Openbaar u zelf ook in uw genade aan hen. En help ons, Vader, om te blijven volharden in de wegen van uw woord. Net zoals Elia, net zoals Obadja, net zoals Paulus en de andere apostelen. Help ons, geef ons kracht. En help ons om uw woord dagelijks te blijven onderzoeken, net zoals de Joden te Berea. En we weten dat we het bovenal van u verwachten om daarin onderwezen te worden. Vader, zo dragen we dit allemaal aan u op, tot verheerlijking van de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. die met zijn eigen bloed alles heeft volbracht en ons heeft vrijgekocht van de macht der zonde. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde, die is, die was en die misschien wel heel spoedig gaat komen. Halleluja, Maranatha, Amen.